Het Absishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 8:02. We onderbreken de gewone programmering hier op het Absishuis Radio voor het Absishuis Radio Live. Een Inca-gebed. Aan de winden van het zuiden, grote slang, wikkel uw lichaam van licht om ons heen en leer ons het verleden van ons af te schudden, zoals u uw huid afschudt om zacht over de aarde te gaan. Leer ons de weg van de schoonheid. Aan de winden van het westen, moeder Jaguar, bescherm deze ruimte waarin we nu werken. Toon ons de weg van voorbij de dood en leer ons de weg van vrede smetteloos te leven. Aan de winden van het noorden, kolibri, grootmoeders en grootvaders, ouden, kom en verwarm uw handen aan onze vuren, fluister tot ons in de wind. We eren u die voor ons kwamen en zij die na ons komen, de kinderen van onze kinderen. Aan de winden van het oosten, condor en grote adelaar, kom tot ons van de plek van de reizende zon, houd ons onder uw vleugels, toon ons de andere dimensies en leer deze te integreren in onze wereld van drie dimensies. Toon ons de bergen waarvan we alleen maar kunnen dromen en leer ons vleugel aan vleugel te vliegen met de grote geest. Moeder Aarde, we zijn hier bijeen voor de genezing van al uw kinderen, het stenenvolk, het plantenvolk, de vierbenige, de tweebenige, de wezens met bont, de kruipende wezens, de wezens met vinnen, de wezens met vleugels, al onze relaties. U bent onze moeder. Vader Zon, grootmoeder Maan, sterrenvolken, grote geest, u die bekend staat onder duizend namen en die de onuitspreekbare bent, dank dat u ons samenbrengt en ons in staat stelt om het lied van het leven te zingen. Dit Inca-gebed is uit het boek De Depressie vanuit Verschuivend Perspectief, waarin ook een analyse te vinden is van deze gebedstekst. De Depressie vanuit Verschuivend Perspectief is een boek uit 2009, werd geschreven door psychiater Gradus van Florestein, is een uitgave van uitgeverij Acacia in Ezerveen en is overal te koop. Goedenavond. Welkom bij ons eindejaarsmoment hier in het Absishuis Radio Live met religiedeskundige Marlon Wong-Xiu. Hij is onder andere schrijver van het boek Een spirituele samenleving. We blikken met Marlon terug op de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Straks praten we natuurlijk ook over de coronacrisis, maar ook over vluchtelingen. We zijn ook even stil trouwens. En er was ook ander nieuws, want er was nog een belangrijk gegeven in het afgelopen jaar, Marlon. En dat waren forse overstromingen in Limburg, Duitsland en België. Ze waren rampzalig en zorgden in juli voor forse schade. De ramp kostte aan zo'n 200 mensen in Duitsland het leven en tientallen mensen in België kwamen om. De kans op hevige regenval zoals afgelopen juli gebeurde is inmiddels volgens deskundigen van ruim 1 tot bijna 10 keer groter door de verandering van het klimaat. Hoe heb jij, Marlon, dit jaar dat nieuws daarover ervaren?
Ja, ik vond het natuurlijk heel treurig om te horen. En toen ik dat hoorde, dacht ik ook van nou, misschien is er een mooie gelegenheid om extra in te gaan zetten op het beter zorgen voor de natuur. Wat dus ook inhoudt in mijn optiek dat je gaat letten op klimaatverandering. En ja, wat mij betreft mogen we dat nog steeds veel meer zien, dat daar meer aandacht aan wordt besteed.
Is er ook iets persoonlijks te leren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we er allemaal van kunnen leren dat we meer aandacht mogen besteden aan de waarde van de natuur, aan het in harmonie leven met de natuur. Ja, voor mij is het, als ik aan zoiets denk, meteen een heel breed thema eigenlijk. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan plastic soep in de oceanen. Of ik zeg het verkeerd, plastic in de oceanen, waardoor het een plastic soep wordt als het ware.
Ja, precies. Ja.
Ik moet denken aan tonnen met olie die in het Amazonegebied of een andere regenwoud worden gedumpt. En ja, wat denk ik ook heel erg helpt om eigenlijk meer op een goede manier met de natuur om te gaan, dat is dat je ook gewoon die intrinsieke waarde echt ervan inziet. En dat betreft bijvoorbeeld de schoonheid die de natuur van zichzelf heeft, ongeacht wat wij mensen ermee kunnen. Maar ook als je meer kijkt naar wat bijna mee kunnen. Dat kan denk ik ook waardevol zijn. Dan bedoel ik niet zozeer wat je bijvoorbeeld kan met bomen om er papier van te maken. Maar ik bedoel dan meer gewoon op een energetisch niveau. Ik denk dat de natuur ook een eigen levensenergie heeft. Waar we ook heel veel baat bij kunnen hebben als we daar op een goede manier gebruik van
meer contact mee maken.
Ja,
het precies. Is ook een voelen eigenlijk. Hè?
Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat je dat heel goed, als je een beetje erop bent afgestemd, kan voelen als je in de natuur loopt. En je hebt natuurlijk ook mensen die daar gebruik van maken in de vorm van bloesemremedies. En ik denk dat dat soort dingen gebruiken, dat die ons dus ook meer bewust maken van de waarde van de natuur, waardoor we bijna automatisch ook meer op een respectvolle manier met de natuur omgaan. Wat dan ook goed voor het klimaat zal zijn. Mm-hmm. En dus ook goed om dit soort nare rampen te voorkomen.
Veranderingen in het energiegebruik hè, door mensen, mm-hmm, zijn eigenlijk ook onvermijdelijk hè, om de klimaatverandering te stoppen. En dan komt natuurlijk de hamvraag ook in het kader van wat je net zegt. Veranderen mensen daarin nou mee?
Dat is natuurlijk nu fysische energie waar we het over hebben. Net was het meer subtiele energie. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen veranderen. Zowel wat betreft het gebruik van technologie, dat we meer duurzame technologie gaan gebruiken. En dat we ook daarnaast ons consumptiegedrag blijven aanpassen. Want anders krijg je volgens mij dit een soort van rebound effect. Heet het volgens mij dat je dus wel duurzamere technologie kan gaan gebruiken. Maar als je dan extra gaat consumeren, dan wordt het weer teniet gedaan, de voordelen daarvan. Dus ja, het is denk ik.
Zie jij dat gebeuren? Dat er toch extra consumptie ontstaat?
Ik heb dat zelf niet uit eerste hand zo ervaren. Maar ik heb wel gewoon uit onderzoek begrepen dat het een gevaar zeg maar is. Dus het is denk ik belangrijk om op beide manieren om voor een duurzamere toekomst te zorgen, om daarop in te zetten.
Ja. Volgens transitietheorie professor Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit zitten we nu in een kantelperiode naar een nieuwe samenleving die gekenmerkt wordt door decentralisatie, bottom-up, en waarin mensen meer in gemeenschappen samen zullen leven. Hoe zie jij dat?
Ja, dat klinkt, als je het mij vraagt, goed. Zolang die gemeenschappen natuurlijk vreedzaam zijn, maar ik krijg hierbij het idee dat dat hij het vooral heeft over meer communicatie tussen mensen. Dus dat ze niet te veel in hun eigen wereld alleen leven. Mm-hmm. En als mensen natuurlijk meer elkaar zien staan. Vaak hoor je ook wel bekend maakt bemind. Onbekend maakt onbemind. Ja. Dus ja, als mensen gewoon meer als gemeenschap leven. Dan heb je vaak gewoon dat ze ook vaak dat ze zich meer verantwoordelijk voor elkaar voelen.
En daarin schuilt dan die transitie?
Ja, dat denk ik wel. Dat er zeker deel van uitmaakt. En dan wordt het misschien ook wel makkelijker om bottom-up, wat hij zegt, besluit te nemen. Omdat je gewoon meer afgestemd bent op elkaar.
Maar dan is er dus niet meer een kabinet die een plannetje gaat uitvoeren?
Ik kan me voorstellen dat op dit moment nog wel handig is. Zolang het een goed kabinet is. En daaronder is het zo duur.
We gaan er nog over hebben hoor.
Maar uiteindelijk kan ik me voorstellen dat als mensen gewoon veel meer in contact staan met zichzelf, met anderen, dat veel dingen veel meer automatisch gebeuren op een goede manier die voor iedereen prettig is. Dus.
Maar dan we aanvaarden inmiddels met elkaar wel hier dat ontwikkelingen in het klimaat en het vluchtelingenprobleem aan elkaar zijn gekoppeld. Mm-hmm. Maar kan jij duidelijk maken hoe ze met elkaar te maken hebben?
Wat ik heb begrepen is dat klimaatverandering zowel kan zorgen voor droogte als voor overstroming in bepaalde gebieden. En dat hangt natuurlijk ook weer samen met mislukte oogsten. En dat alles kan ervoor zorgen dat mensen zich genoodzaakt zien om te verhuizen naar andere landen, naar andere werelddelen misschien zelfs. En dat is dus indirect ook een gevolg dan van ons eigen handelen, ons eigen omgaan met energie en andere producten.
Er is steeds meer bewijzen dat lidstaten van de Europese Unie, de zuidelijke grenzen van de Europese Unie, migranten zonder pardon daar terugsturen. Terwijl dat volgens de wet eigenlijk helemaal niet mag, hè. Er is internationale wetgeving op. Worden pushbacks genoemd, die manier van terugsturen. En die verlopen vaak heel gewelddadig. Nadat de mensen eerst in elkaar geslagen worden, worden er veel mensen gewoon weggeknuppeld naar een ander land en naar het buurland. Dit alles trouwens nog afgezien van de ellende in het grensgebied de afgelopen tijd tussen Wit-Rusland en Polen, waar mensen gewoon niemandsland zonder een dak boven hun hoofd en hulp moeten zien te overleven in koude bossen. En wat ik me dan afvraag als ik dat allemaal lees, hè, ik somde zo wat nieuwsfeiten op. Mm-hmm. En misschien dat jij daarop kan reflecteren. Wat doet het eigenlijk met onszelf als mens eigenlijk wat wij die mensen aandoen?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat het heel erg waardevol is als we als samenleving een meer holistische visie zouden hebben. Dus ons meer bewust zouden zijn van onze verbondenheid, van de onderlinge samenhang van dingen. En dat wil dus ook zeggen dat wat we een ander aandoen, we onszelf aandoen. Je kan natuurlijk denken aan bijvoorbeeld wat in de Bijbel staat, wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet het ook een ander niet. Of de positieve vorm daarvan. En als je een holistisch wereldbeeld hebt, dan is het eigenlijk heel duidelijk waar het op slaat. Het is gewoon, dus omdat ze verbonden zijn, dat we niet kunnen doen wat tegen een ander of bij een ander wat we zelf niet willen ervaren. Omdat het gewoon vroeg of laat merkbaar is voor onszelf, die effecten daarvan.
En, dus de ethische keuze is dan een gevolg van het netwerk?
Dat
je een andere ethische keuze maakt.
Ja, dat kan op die filosofie, om zo maar te zeggen, op dat wereldbeeld gebaseerd zijn. Maar je kan denk ik ook gewoon zeggen, ieder mens heeft gewoon een intrinsieke waarde, ongeacht zijn of haar zijnstoestand, ongeacht of diegene is opgeleid of niet, of die een opleiding heeft gedaan, of wat diegene ook voor bezittingen heeft, of kwaliteiten. Diegene heeft gewoon een intrinsieke waarde. Dus dat is gewoon alleen al een reden om diegene met zoveel mogelijk respect te behandelen. En ja, je zei volgens mij, we moeten eigenlijk een andere ethische keuze maken, klopt dat?
Mm-hmm.
Ja, dat kan. Vinden.
Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Ik ben trouwens ook benieuwd wat er gebeurt als we die ethische keuze niet maken en de ander niet meer zien.
Ja, een heel interessante vraag als je het mij vraagt. Ik zal beginnen met het meer ingaan op wat er zou gebeuren naar mijn idee als we die keuze wel zouden maken. Dan beginnen we even positief weer. Niet dat het niet positief was van jou, niet dat ik het zo ervaarde, maar om dat even duidelijk te hebben. Als we die ethische keuze zouden maken, dan is het de juiste keuze. Dan zouden we, als je het mij vraagt, een veel mooiere mens, dier en milieuvriendelijke samenleving hebben. Ik moet denken aan wat een bepaalde schrijfster die veel over Engelen schrijft ook zegt, over de toekomst van de aarde. Zij zegt dat ze zowel verschrikkelijke toekomst heeft gezien voor de aarde, maar ook hele mooie toekomsten. En ze zegt, we kunnen ook echt gezamenlijk door het juiste te doen, dus door zoveel mogelijk vanuit de liefde in ons hart te handelen, die bij die aarde komen als het ware. Maar dat ieder daar dus die een eigen verantwoordelijkheid voor heeft. Ik schrijf er ook over in mijn boek Spirituele Samenleving, waar ik net over had, hoe mooi eigenlijk onze samenleving wel niet kan zijn. En je vroeg ook, wat gebeurt als we die keuze niet maken?
Niet maken, precies.
Ja, dan blijven we elkaar dus helaas miskennen. Dan zien we niet elkaars intrinsieke waarden. En dan krijg je dingen als bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en andere narigheden.
Waarin toenemende mate algoritmes het werk gaan doen.
Ja, het is denk ik belangrijk. Dat heb ik ook wel eens gehoord, dat het heel goed is als daar door ethici ook naar wordt gekeken. Of die algoritmes niet discrimineren.
Los van het feit dat er ook zeg maar fysiek lijsten bijgehouden werden. Hè?
Ja, dat heb ik
bewust
ook gekregen.
Bewust kwade bedoeling. Ja, ja,
ja. Ja, ja.
Hoe kunnen we, want dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hè?
Ja.
Hoe kan ik mij zo veranderen dat ik me daar niet aan schuldig maak? Want dat doen we natuurlijk eigenlijk allemaal. Hè?
Ja, in zekere mate, denk ik. Niemand is perfect.
Ja, we duwen vaak mensen ook naar de horizon. Hè? Van, niet zeuren, weet je zo. Hè?
Uh-huh. Ik dacht, misschien is het nog even interessant dan om naar ethiek te kijken. Omdat je het zelf net gebruikte. Je hebt, zoals wel meer mensen zullen weten, verschillende soorten ethiek. Je hebt gevolgethiek. Daarbij ga je heel erg kijken naar welke handeling heeft het meeste positief gevolg voor de meest grote groep mensen. Het voordeel daarvan is dat het vrij helder is. Je kan dingen heel rationeel op die manier redeneren. Een nadeel is dat je vaak situaties krijgt waarbij mensen gaan denken het doel heiligt de middelen. Dus dat is een nadeel daarvan. Je hebt ook plichtsethiek. Daarbij ga je eigenlijk ervan uit dat bepaalde dingen bijvoorbeeld nooit goed zijn om te doen. Bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Dat hangt dan niet van de situatie af. Maar als je dan als je die ethiek dus aanhangt, dan zou je dus nooit moeten doden. En dat het is heel duidelijk, heel helder. Een nadeel is dat je toch uitgaat van een bepaald gezag. En dan is er natuurlijk de vraag van hoe goed is om dat gezag af te gaan. En dan heb je ook nog als derde hoofdstroom eigenlijk deugdethiek. En daarbij gaat het over hoe je een bepaalde deugd, bijvoorbeeld kracht, liefde, vreugde, harmonie, eigenlijk zo goed mogelijk kan belichamen. En hoe dat eruit, je denkt dan na over hoe dat eruit ziet als je daarvan uit handelt. En dat vind ik, denk ik toch, hoewel die andere vormen van ethiek me ook aanspreken, de meest mooie ethiek. Ik moet ook daarbij heel erg denken aan een van mijn favoriete schrijfsters, Barbara Brennan. Zij schrijft onder andere, zij schrijft over levensenergie, maar onder andere ook over iets wat zij de wezenster noemt. Dat woord gebruikt zij om onze diepste dimensie eigenlijk, van ons mens zijn, te beschrijven. Sommigen zouden het misschien de ziel noemen of het diepste zelf. En zij zegt, eigenlijk bestaat die wezenster uit allemaal liefdevolle kwaliteiten, kernkwaliteiten, goddelijke kwaliteiten, hoe je het noemen wil. En je zou dus ook kunnen zeggen, de deugden. Bestaat het allemaal deugden? Ze gebruikt het woord volgens mij zelf niet, maar je zou dus...
Maar hoe maak ik daar dan contact mee?
Ja, dat is een hele goeie. Zij zegt zelf, je kan daarop mediteren. Je kan je een ster voorstellen. Zij zegt heel specifiek, volgens mij 2 of 3 centimeter boven je navel. Precies het midden van je lichaam. Dan kan je een hele mooie ster voorstellen. Die kan wit zijn, goud of veelkleurig licht hebben. En door dat te doen, ontwikkel je eigenlijk bepaalde kernkwaliteiten, deugden dus. En als die meer... als het ware naar voren komen, als die meer door jouw persoonlijkheid stralen, dan breng je die deugd als het ware automatisch tot uiting.
Dus daar moet je voor zorgen.
Ja, het is wel iets waar je gewoon aandacht aan moet besteden als je het wil ontwikkelen. En ze zegt 5 minuten per dag hebben al effect, dus dat is natuurlijk mooi.
Oké, okay, ik ga er komen.
En het sluit natuurlijk ook niet uit dat je gewoon rationeel soms ook kijkt naar de gevolgen van bepaalde handelingen. Het is niet dat het ene soort van ethiek de ander hoeft uit te sluiten.
Je hebt ook een speciale bijdrage voor ons over het veranderen gemaakt.
Ja, dat klopt. Ik heb het ook even erover in mijn boek.
En ik ben heel benieuwd.
Ja, het is... het worden ook wel de 10 geboden van de Native Americans genoemd. En ik heb zelf wel eens gedacht, het zit natuurlijk allemaal haken en ogen aan, aan wat ik zeg nu. Maar als elke politicus en elke Nederlander erachter zou staan, dan zou ik het prachtig vinden als dit in het Tweede Kamergebouw opgehangen zou worden. Nou, ik ga ze dan nu voorlezen. Ja. Oké. Behandel de aarde en alle daarop levende wezens met respect. Blijf dicht bij de grote geest. Toon veel respect voor je medeschepsels. Werk samen voor het welzijn van de mensheid. Geef hulp en vriendelijkheid waar deze ook nodig zijn. Doe dat waarvan je weet dat het juist is. Zorg voor het welzijn van geest en lichaam. Draag een deel van je inspanningen op aan het grotere goed. Wees altijd eerlijk en waarachtig. Neem de volle verantwoordelijkheid voor je handelingen.
Dit is het Hapsishuis Radio Live met ons eindejaarsmoment van 2021. In de studio is Marlon Wong Xu. Hij is religiedeskundige en onder andere schrijver van het boek Een Spirituele Samenleving. Dat er ooit nog eens een pandemie zou uitbreken op zo'n grote schaal als nu het geval is, had bijna niemand bedacht. Terwijl begin vorig jaar in ons land de eerste patiënten in ziekenhuizen terechtkwamen met wisselend succes bij genezing, stond dit jaar vooral in het teken van vaccinatiecampagnes. Er is veel hulde voor, maar er klinkt ook veel kritiek die vooral gaat over de coronapas. In oorsprong vreedzame demonstraties eindigen deze dagen soms in een explosie van geweld. Zo is de coronacrisis als een splijtswam in de samenleving geworden, terwijl we met het coronavirus zullen blijven leven. Marlon, hoe gaan wij daarmee blijven leven? Hoe is dat te doen?
Ja, het kan natuurlijk lastig zijn, maar ik denk dat we sowieso veel meer aandacht zouden mogen besteden aan basale gezondheid. Partij voor de Dieren heeft het daar misschien wel het meeste over. En ik heb zelf even ook nagedacht van ja, wat zou nou eigenlijk goed zijn? En ik kwam eigenlijk tot een paar punten. Ten eerste misschien wel dat er veel meer aandacht mag zijn voor gezonde voeding en het meer toegankelijk maken daarvan. Onder andere door het bijvoorbeeld belastingtechnisch goedkoper te maken. En reclame voor ongezonde producten bijvoorbeeld te verminderen. Dat is één van de dingen. Verder daarmee samenhangend zou ik ook zeggen, maak een einde aan de bio-industrie. Want in de bio-industrie wordt antibioticum gebruikt. En daardoor is de kans groter dat er resistente bacteriestammen ontstaan. En we willen natuurlijk niet nog een pandemie erbovenop. Dus dat. Daarnaast is de bio-industrie ook niet erg goed voor de luchtkwaliteit. Als algemeen punt zou ik ook zeggen, gewoon doe echt wat aan luchtvervuiling. Ik heb begrepen dat er jaarlijks wereldwijd zo'n 5 à 7 miljoen mensen overlijden aan luchtvervuiling. En dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Dus daar valt heel veel winst te behalen. Verder zou ik ook zeggen, ga alsjeblieft op alle scholen die dat willen mindfulness lessen geven. Ga dat aanbieden. Ga dat door de overheid financieren. Evenals op, in zorginstellingen voor iedereen die dat wil. Zo geef je mensen gewoon handvatten om beter met dit soort crisissituaties om te gaan. Het helpt voor...
Het is niet zo dat je daarmee uitband. Het is veel meer zo dat je probeert te voorkomen dat het erger wordt.
Ja, precies. Ik denk dat je inderdaad voorkomt dat dingen erger worden. Zowel, en ook al heeft dat niet direct invloed misschien op het virus zelf. Het heeft natuurlijk wel invloed op de basale gezondheid. Als je kijkt naar mindfulness waar ik het net over had. Ik zeg niet dat dat specifiek tegen het virus zal werken. Maar het beter kunnen omgaan met stress is natuurlijk wel voor de algemene gezondheid goed. En dat is natuurlijk ook van waarde. Zeker als we minder mensen in ziekenhuizen willen hebben. Mm-hmm. En daarnaast denk ik dat er ook gewoon meer waardering mag komen voor bepaalde vormen van alternatieve complementaire zorg. Waarbij ik moet denken aan bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie, bloesemtherapie. Bepaalde vormen van handoplegging. Ik denk dat daar veel meer erkenning voor mag komen. Dat er veel meer ook open-minded, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek daarna mag worden gedaan. Dus dat. En wat daar eigenlijk een beetje aan raakt. Ik denk dat we ook gewoon veel verder zouden zijn als we zouden leren om gewoon voorbij schuld te kijken. Ik geloof wel erg in verantwoordelijkheid nemen, anderen op een gepaste wijze vragen om verantwoordelijk te handelen. Maar ik denk dat die schuldfocus, het elkaar verwijten maken, dat het alleen maar onze visie vertroebelt als het ware, als wolken voor de zon. Ik moet denken aan Jezus die zei, volgens mij, al horende horen ze niet, al ziende zien ze niet. En een heel mooi, tenminste ik vind het heel mooi, spiritueel handboek, een cursus in wonderen zegt, zonder vergeving blijf ik blind. En ik zal niet al te veel praten, maar ik moet nog aan één ander iets denken. In het evangelie van Thomas staat, vind ik ook heel mooi, het koninkrijk van de hemelen is uitgespreid over de aarde, maar de mensen zien het niet. Dus eigenlijk door het loslaten van schuld.
Ja.
Dat we dat meer kunnen gaan zien.
En over dat verantwoordelijk handelen, waar jij op wijst, hè, dat het resultaat ervan is. Daar zijn we soms toch nog wel heel ver vanaf.
Ja.
We hebben laatst ook weer excessief geweld gezien in Rotterdam vooral. Er was ook eerder veel geweld in Amsterdam en Eindhoven. Mm-hmm. snel opkomende rellen ontstaan zo her en der. Wordt dat een patroon?
Dat ligt denk ik aan ons allemaal, of het wel of niet een patroon wordt.
Dat is het ook.
Het is een verantwoordelijkheid die hij kan nemen. Het hangt af van of we ons bijvoorbeeld vreedzaam opstellen als we besluiten te demonstreren. En het hangt natuurlijk ook af van op welke partijen we stemmen en hoe die zich gedragen. Zijn ze enkel bezig met symptoombestrijding of gaan ze ook meer naar de oorzaken kijken? Mm-hmm. Daar hangt het allemaal denk ik van af.
En wat doet al dat geweld met ons? Wat voor soort collectief trauma kan dat oproepen?
Ja, het is denk ik zo allereerst dat geweld... ongewenst is. Je moet het al zoveel mogelijk voorkomen. En waar er sprake is van trauma's, is het natuurlijk belangrijk om aandacht te besteden aan het verwerken daarvan. En ja, wat ik net al een beetje zei, ik denk dat verwijten maken, dat niet helpt. We mogen elkaar wijzen op onze verantwoordelijkheid. En ja, dat het ook eigenlijk een kwestie is van bereid zijn om misschien een mooie kerstboodschap om elkaar en jezelf ook zeker te vergeven. Dus om los te laten wat je eigenlijk in de weg zit om die wezensster, waar Brandon het over heeft, om die zoveel mogelijk naar voren te laten komen.
Er is heel veel kritiek even naar het beleid van het kabinet. Hè? Mm-hmm. Met een enorme focus op de werking van het coronavirus en de rol van de epidemiologie. Hè? Mm-hmm. Een beetje donkere wolkgedachte in het kabinetsbeleid. En dus ook in onze samenleving. Is die enorme focus daarop, is dat terecht, vind jij?
Ik heb al vrij van het begin gevonden dat hij heel erg eenzijdig is. Dat is een beetje wat ik net al zei. Ik denk dat het veel behulpzamer zou zijn voor de algemene volksgezondheid als er gewoon een veel bredere focus was. Ik had het net al genoemd, maar nog even snel anders. Meer aandacht voor gezonde voeding, mindfulness in scholen en zorginstellingen, het afschaffen van de bio-industrie, meer aandacht voor schone lucht. En
dat betekent dus wel een focus, verruiming.
Ja, absoluut, absoluut, absoluut.
Ja. Dat is waar het eigenlijk aan ontbreekt, zeg je.
Ja, dat vanuit het beleid gezien, vanuit die optiek gezien, ontbreekt dat denk ik, ja.
Even los van het kabinetsbeleid, ja. Hoe duid jij dan op dit moment de rol van de media?
Ik denk dat die ook veel pluraler mogen zijn. Dus dat ze ook dingen minder eenzijdig belichten. Natuurlijk is het makkelijk.
Waaraan merk jij de eenzijdigheid?
Waaraan ik dat merk? Eigenlijk dat er...
Tuurlijk, hè, de dingen die jij hier noemt, die lees je bijna niet, om het zo maar te zeggen. Dus, oké.
Goed.
We zijn eruit.
Ja, het is natuurlijk
heb je daar een aanvulling op misschien?
Misschien nog even goed om te zeggen, het is natuurlijk makkelijk. Ik probeer mezelf daar ook altijd scherp, om zo maar te zeggen, op te houden. Het is makkelijk om verwijten te gaan maken van, ja, jullie zijn niet pluraal, jullie doen het als media of als kabinet niet goed. En hoewel ik dus vind dat je zeker mag zeggen wat naar jouw idee beter kan en hoe. En je mag zeker mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Maar ik denk dat het belangrijkste is om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Ik spreek even voor mezelf dan. Om die verwijten en die boosheid en schuld die je misschien hebt los te laten. Als ik dat heb, dan denk ik, dat is mijn eerste taak als het ware. Om dat los te laten en dan vanuit de helderheid die ontstaat probeer ik weer te handelen.
Ja, de pluraliteit blijven koesteren eigenlijk ook.
Ja, dat ook. Ik denk dat in die helderheid die ontstaat, als je schuld en angst en dergelijke loslaat, dat die helderheid eigenlijk ook een ruimte is. Een ruimte waarin plaats is voor mensen om er te zijn, waarin ze er mogen zijn, kunnen zijn. Ja.
Wat zijn voor ons nou bruikbare antwoorden op dat verruwende debat en de rellen die mede ook daaruit volgen in die coronacrisis? Mm-hmm. Wat zijn nou bruikbare antwoorden voor ons?
Naast dat we natuurlijk op oppervlakkig niveau dingen kunnen doen, misschien anders stemmen, zodat vanuit de politiek meer voor diepgang wordt gezorgd, kunnen we natuurlijk ook zelf die diepgang direct meer opzoeken. Door een spiritueel pad te kiezen dat bij jou past. En dat klinkt misschien heel, heel zwevig, maar het houdt dus gewoon in dat je bijvoorbeeld dagelijks tijd maakt om te mediteren. Om maar wat te zeggen.
Ja, daarin verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en daarmee voor de ander.
Ja, precies.
En in rust te kunnen handelen.
Ja, ja. En ja, dat is dus één niveau. En het andere niveau is dus dat je bijvoorbeeld, als je kan stemmen, dat je stemt op een zo'n mens, dier- en milieuvriendelijk mogelijke partij.
Zo, is ook nog een klein stemadvies.
Ja, precies. Mag wel, hè.
heb je suggesties, Toon?
Nee, ik denk dat ik zelf de volgende keer maar op de Partij voor de Dieren ga stemmen.
En kun je het motiveren? Je noemt ze al trouwens.
Het is toch een heel holistische partij, meer dan heel veel andere partijen. En natuurlijk moet je niet alleen afgaan op wat een voorzitter doet, maar ik vind Esther Houweland het ook wel vaak heel erg goed doen. Ik vind dat ze wel krachtig, consistent.
In de Tweede Kamer, ja.
Ja, inderdaad. Krachtig, consistent en ook gewoon wel vriendelijk vind ik haar overkomen, sympathiek. En dat vind ik een mooie kenmerk van een politicus. Ja. En inhoudelijk dus goed.
Ja. En nu zijn we toch in Den Haag beland,
ja.
Alweer, want het kabinet hadden we het al eerder over, dat er een nieuw kabinet is, of komt, gaat komen, laat ik nuanceren. Er is gisteren een kamerdebat geweest in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord, mm-hmm. Er is heel veel om te doen geweest. De essentie is dat er wel wat geld tegenaan gekwakt kan worden, ik ben even heel botte. Mm-hmm. Maar, en dat is een fundamentele kritiek op alle plannen, er zijn geen mensen om die plannen uit te voeren. Want, zegt hier een Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen, in een artikel lees ik hier, de Achilleshiel van het regeerakkoord schrijft hij, het geld is niet het probleem, het zijn de mensen. Zonder voldoende mensen met de juiste kwalificaties zijn de ambities van het coalitieakkoord, dus de ambities in dat akkoord, niet te realiseren. Dus geld is niet het probleem, de mensen. Mm-hmm. En dat afgezegd, daarom leg ik het je ook voor, afgezet tegen waar wij het over hadden, over vluchtelingen. Mm-hmm. En het lot van de mensen daar ergens in de bossen, bij Polen en mm-hmm. Wit-Rusland en op Lesbos, hè, de Griekse eilanden, ja. Mm-hmm. Bij Kroatië, ook veel gedonder aan de grens en met pushbacks. Hoe is dit te rijmen?
Ja, ik denk zelf dat het vooral... ten eerste dat het goed is om te beseffen dat sommige problemen gewoon... dat het oplossen daarvan een langetermijnskwestie is. En dat dat niet een reden is om daar geen aandacht aan te besteden. Wat helaas soms een beetje zo wordt gezien, helaas. Ik denk zelf dat we veel meer mogen kijken... en ik kom zo terug bij de vluchtelingen en de andere onmenselijke situaties waar je het over hebt, hoor. Ik denk dat we veel meer mogen kijken naar waar de intrinsieke motivatie van mensen ook ligt. En dat we als land veel meer ook mensen, nog meer dan we nu doen, onderwijskansen mogen geven om zich te ontwikkelen in een kant, in een richting die in overeenstemming is met hun hart, met hun diepste wensen. Ik denk dat zo je mensen helpt om zo goed mogelijk leven te leiden, tot bloei te komen. Ja. En dat het ook de maatschappij, dus het geheel, het meest dient. En ja, dat zou natuurlijk niet alleen moeten gelden voor mensen die in een bepaald land zijn opgegroeid. Maar voor alle mensen. En ja, ik kan me ook voorstellen dat het soms misschien goed is om wat soepeler te zijn. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan dat bepaalde vluchtelingen misschien een hele goede medische opleiding of medische ervaring hebben gehad, maar dat niet mogen inzetten. Het lijkt me heel mooi als daar misschien met een soort van korte instroom of omscholingsprogramma op bepaalde gebieden misschien.
Ze moeten daarin flexibeler worden.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat het goed zou helpen. Gewoon mensen zoveel mogelijk steunen om zoveel mogelijk tot bloei te komen, wat iedereen dan ten goede komt.
Ja. Minder verkokering, meer flexibiliteit, zodat het iedereen ook ten goede kan komen om snel nieuwe vaardigheden aan te leren die dan nog nodig zijn om een vak goed te kunnen uitoefenen.
Ja, precies.
We hebben het over heel veel dingen gehad in dit programma. We gaan een minuut stilte doen zo meteen. Ik heb de stopwatch heb ik naast me.
Ja.
Maar voordat het heel spannend wordt, want dat is helemaal niet de bedoeling. We gaan gewoon in rust een minuut stilte houden op deze radio hier bij het Hapsis Huis Radio. Over dit eindejaarsmoment hebben we het. En daarin past een heel mooie minuut stilte. Maar ook de vraag aan jou, Marlon. Want jij mag hem opdragen. En ik hoop dat je het hier nog vaak mag doen.
Dankjewel.
Dat we jou mogen uitnodigen om een opdracht te vinden in deze minuut stilte die je zo mee kan nemen.
Mm-hmm. Ja, waar ik nu aan moest denken. Het betreft eigenlijk meditatie die ik ooit eens heb gedaan. Van Gary Reinhardt heet hij. En het gaat eigenlijk over alles wat je denkt nodig te hebben overgeven. Hij zegt, je kan het in gedachten op een altaar leggen. En dan je voorstellen dat er een prachtig, vredig, warm licht naar je toe komt. Een heel liefdevol licht. Dat alles eigenlijk opneemt wat jij denkt nodig te hebben. Vervolgens ga je zelf op in dat licht. In principe voor zolang je wil, maar in dit geval nog voor een minuut. En dan kan je vervolgens handelen vanuit de inspiratie die je dan opdoet.
Prachtig. Dankjewel, Marlon. En als het nou moeilijk is om mee te doen, voel dan hoe je staat of beter in je stoel zit. Hoe je botten contact maken met het zitgedeelte van de stoel. Hoe je voeten contact maken met de vloer. En je armen en rug contact maken met de leuningen. En hoe er, misschien als je dat kan voelen, er een lijntje uit het midden van je schedel naar boven gaat. Graag tot zo. Het Hapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Jolande Kussen, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma en Saskia Versen. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toetsdesign, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leander Tijdhof. Aan de winden van het zuiden, grote slang, wikkel uw lichaam van licht om ons heen en leer ons het verleden van ons af te schudden, zoals u uw huid afschudt om zacht over de aarde te gaan. Leer ons de weg van de schoonheid. Aan de winden van het westen, moeder Jaguar, dank dat u deze ruimte waarin we nu zijn zo beschermd heeft. Toon ons de weg voorbij de dood en leer ons de weg van vrede, smetteloos te leven. Aan de winden van het noorden, kolibri, grootmoeders en grootvaders, ouden, kom en verwarm uw handen aan onze vuren, fluister tot ons in de wind. We eren u die voor ons kwamen en zij die na ons komen, de kinderen van onze kinderen. Aan de winden van het oosten, condor en grote adelaar, kom tot ons van de plek van de reizende zon. Houd ons onder uw vleugels. Toon ons de andere dimensies en leer deze te integreren in onze wereld van drie dimensies. Toon ons de bergen waarvan we alleen maar kunnen dromen en leer ons vleugel aan vleugel te vliegen met de grote geest. Moeder Aarde, we waren bijeen voor de genezing van al uw kinderen, het stenenvolk, het plantenvolk, de vierbenige, de tweebenige, de wezens met bont, de kruipende wezens, de wezens met vinnen, de wezens met vleugels, al onze relaties. U bent onze moeder. Vader Zon, grootmoeder Maan, sterrenvolken, grote geest, u die bekend staat onder duizend namen en die de onuitspreekbare bent, dank dat u ons samenbracht en ons in staat stelde om het lied van het leven te zingen. Dit is het Hapsishuis Radio. 24 uur per dag.